Goedemiddag, welkom allen. Ook de luisteraars op het internet heet ik van harte welkom in deze kerk. Mijn naam is Claire Felici en ik zal vandaag de dienst en de preek van de leek voor u verzorgen. Ik ben fotograaf en moeder van 5 kinderen, grootmoeder van 3 kleinkinderen, met de 4e op komst. En Deo Volente zal dat in september dit jaar zijn. Mijn werk als fotograaf heeft me naar oorlogsgebieden in Afghanistan en Irak gebracht, waar ik vooral de geestelijke impact van oorlog op het individu in projecten onderzocht heb. Projecten die ik in boeken heb samengebracht. Momenteel studeer ik kunstgeschiedenis in deeltijd aan de Universiteit van Amsterdam. Wij beginnen met een openingslied. Wie als een god wil leven en Dionne zal de solopartij voor haar rekening nemen. Het is met groot genoegen dat ik vandaag de preek van de leek voor u mag verzorgen. Als uitgangspunt voor mijn preek neem ik 2 zinnen uit de Bijbel. De eerste zin is de beginregel van Psalm 22. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Woorden die Jezus aan het kruis uitspreekt in het Matthäus-evangelie. Ik verbind daaraan de worsteling met God, zoals verhaald in het Oude Testament. Jacob worstelt een nacht lang met een engel die in de ochtend God zelf blijkt te zijn geweest. De tweede zin is een regel uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, waarin hij zegt over Abraham, Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt. Het schilderij, The Renowned Orders of the Night, van Anselm Kiefer, een hedendaagse kunstenaar, heb ik voor u laten afdrukken om deze zinnen met elkaar te verbinden. Maar eerst wil ik u graag vertellen over mijn vader. Hij overleed in 2005. Hij was pas 75 jaar oud. Midden in een parochievergadering, hij was katholiek, in Breda, zijn woonplaats, viel hij plotseling van zijn stoel, geveld door een hersenbloeding. Hij was nog aanspreekbaar, maar had duidelijk een klap gehad en moest naar het ziekenhuis. Meneer Pastoor begeleidde hem in de ziekenwagen en stond naast zijn bed. Van hem heb ik dan ook dit verhaal. Toen de arts mijn vader vertelde dat hij een zware hersenbloeding had gehad en dat hij zich moest voorbereiden op het allerergste. Hij zou sterven, er was niets meer aan te doen. Meneer Pastoor bood daarop meteen de laatste sacramenten aan. Maar mijn vader wuifde dat ongeduldig terzijde. Dat was absoluut niet nodig, want hij ging echt niet dood. De arts verbaasde zich over zoveel koppigheid. Uw familie moet op de hoogte worden gebracht, meneer. Wie van uw familie kunnen wij bellen? Dat is niet nodig. Ik ga niet dood, had mijn vader herhaald. Maar u heeft toch een dochter in Amsterdam wonen? Zei de pastoor. Heeft u het adres voor ons? Dan kunnen we haar waarschuwen, zodat ze nog afscheid van u kan nemen. Mijn vader hield voet bij stuk, weigerde de laatste sacramenten en ook het adres van een familielid te geven. En omdat het verzoek was doorgegeven een familielid toch op te sporen, kreeg ik 2 politiemensen aan mijn deur in Amsterdam die mij vertelden dat mijn vader op sterven lag en dat ik mij naar het ziekenhuis in Breda moest spoeden als ik nog afscheid van hem wilde nemen. Mijn vader was al in een coma toen ik in het ziekenhuis aankwam en hij is daar niet meer uit ontwaakt. 2 dagen later stierf hij. Ik had 2 nachten naast hem doorgebracht in het ziekenhuis. 2 indrukwekkende nachten waarin het voor mij beeldend duidelijk werd hoe dicht geboorte en dood bij elkaar liggen. Mijn vader lag in foetushouding en oogde zo kwetsbaar als een kind. Ik dacht, ik heb kinderen gedragen en gebaard. Dichter bij het begin van het leven kan ik niet komen, zo lijkt het. En nu lig ik aan het einde ervan, bij mijn eigen vader, die mij het leven gegeven heeft, zonder wie ik niet geleefd had. Hoe dichtbij liggen leven en dood bij elkaar en hoe vreemd en tegelijk wonderschoon is dat. Als u zo deze anekdote over mijn vader hoort, zult u misschien niet kunnen geloven dat hij een diepgelovig man was. Want een dergelijk man zou toch niet zo koppig hebben gezegd, ik ga niet dood, en al helemaal niet de laatste sacramenten hebben geweigerd. Toch paste dit wel bij mijn vader, die na flinke klappen in het leven, nu ten volle genoot van zijn kinderen en kleinkinderen, die 100 wilde worden en dat vast van plan was, ondanks wat God met hem van plan was. Van mijn vader heb ik het geloof doorgegeven gekregen. Hij kon er zo meeslepend over vertellen en met zoveel vuur, dat maakte grote indruk op mij als kind. Hij vertelde mij eens, toen ik een jaar of 16 was, dat hij vaak met God worstelde. zoals Jacob in het verhaal uit Genesis, zei hij daarbij. Waarom worstelde hij? Mijn vader heeft behoorlijk wat geleden in zijn leven en zijn geloof is danig op de proef gesteld geweest. Zijn vrouw, mijn moeder, stierf jong, na 11 jaar huwelijk. Ze had kanker en ondanks dat hij en zij iedere dag hadden gebeden om een wonderbaarlijke genezing, stierf ze na 2 jaar ziekte. Hij bleef ontredderd achter met 6 kinderen. Een tweede huwelijk van mijn vader liep na 5 jaar op de klippen. Ik was toen 10 jaar oud. Mijn vader gleed langzaam maar zeker in een zware depressie, want hij kon de zorg alleen voor al die kinderen niet aan. Zal mijn vader in die tijd niet wel eens gedacht hebben: God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toch bleef hij trouw aan God en zijn geloof. Bleef hij altijd hopen op de goedheid van God en mij dat voorhouden. Dat gegeven van geloven tegen de klippen op, hopen tegen alle hoop in, dat mijn vader mij voorleefde, daarmee kom ik nu bij de kunstenaar Anselm Kiefer. Die werd geboren in 1945. Hij groeide op te midden van de puinhopen van naoorlogs Duitsland. Zijn jeugd werd getekend door het schuldbesef over wat de Duitsers hadden gedaan. Is er hoop na Auschwitz? Werd een belangrijke vraag in de kunsten, filosofie, in de literatuur. Poëzie te schrijven na Auschwitz is een barbaarse daad, zoals de Duitse socioloog en filosoof Theodor Adorno het stelde. En ook Kiefer worstelde daarmee. Kunst te maken na dat beladen verleden. Toch lijkt hij een positief antwoord te geven, maar niet vanuit een blind optimisme of vanuit een voorbijzien aan het lijden en het kwaad. Want als we samen kijken naar dat schilderij, uitgedroogde grond, dat is een individu, dat zijn u en ik, dat is een elkerliek, daar zie ik mijn vader liggen. Hij ligt daar heel alleen, van God verlaten wellicht, moe gestreden, geveld. Maar Kiefer heeft het zo geschilderd dat weliswaar op het onderste gedeelte van het doek een barre, droge grond wordt getoond, hard en genadeloos, als symbolisch voor het aardse bestaan, maar dat daarboven, op het overgrote deel van het schilderij en in het, als je het in het Bilbao Museum in Spanje gaat bekijken, in het Guggenheim, dan is het 5 meter hoog, het schilderij. En dat maakt dan een enorme indruk als je daarvoor staat, want dan kun je er bijna inlopen. En het overgrote deel van het schilderij, dat is dus een prachtige sterrenhemel die zich tot het oneindige lijkt uit te strekken. Kiefer heeft in interviews gezegd dat wij de hemel nodig hebben. En alhoewel de kunstenaar niet gelooft in de hemel als een fysieke plaats, begrijpt hij het belang van het collectieve verlangen naar een hemel. Als een plaats die het goede voorstelt. Als een plaats waar de liefde heerst. Zonder het verlangen naar de hemel zouden we verloren ronddolen. Zonder doel, zonder zin. Kiefer is een moderne kunstenaar, een modern mens, die zonder geloof door het leven gaat. Ik vind het ontroerend dat hij desondanks aanvoelt dat het geloof in een hemel zo nodig is. Want er is genoeg in de wereld gaande waar wij ons grote zorgen over maken. Denk alleen al aan de oorlog in Oekraïne, de oorlogen overal in de wereld, de grote vluchtelingenstromen of de vernietiging van onze prachtige aarde voor geldelijk gewin. dan kunnen we ons afvragen welke God zoiets toestaat en misschien in wanhoop vervallen. Of we kunnen door gebeurtenissen in ons persoonlijk leven, door plotselinge ziekte of sterfgevallen, het gevoel hebben dat God ons verlaten heeft. Toch roept het verhaal van de worsteling van Jacob met de engel en de brief van Paulus aan de Romeinen, als ook het einde van Psalm 22, ons op om te blijven hopen. Te blijven hopen dat alles goed komt. De moeilijke boodschap van het christendom daarbij is dat wij het kruis moeten omarmen. Dat wij uitgestrekt op die barre grond in overgave moeten liggen. Dat wij door te versterven aan onszelf en te lijden dichter bij God en Christus en dus bij de liefde kunnen komen. De ongelooflijke boodschap van het christendom, vind ik, is dat het niet blijft bij de beginregels van Psalm 22. Het blijft niet bij het God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Want Jezus zal na zijn kruisdood verrijzen. Jacob komt mentaal gesterkt, alhoewel lichamelijk gewond, uit de strijd met God. Hij zal vrede sluiten met zijn broer Esau. De verhalen uit de Bijbel leren ons dat dood, lijden en strijd niet het laatste woord hebben. En dat biedt ons hoop. Hoop op een hemel die inspiratiebron van kunstenaars al vanaf het begin van de mensheid. De mooiste kunstwerken zijn erdoor geïnspireerd geweest. En ook in onze tijd, zo kunnen we zien bij Kiefer. Het is de paradox van het christendom en het is ook een van haar moeilijkste boodschappen. Het lijden brengt ons dichter bij God en bij onze medemens. Uit het lijden, uit de dood, komt iets moois voort, zo leren de verhalen uit de Bijbel ons. Dat te mogen geloven geeft ons hoop in moeilijke tijden. En dat geloof heeft mijn vader mij doorgegeven, ondanks zijn geworstel met God, zelfs nog op het einde van zijn leven. Ik stel me zo voor dat zijn ziel bij zijn dood vanuit die liggende man op die harde ondergrond is opgestegen naar die prachtige sterrenhemel daarboven en dat hij nu glimlachend op ons neerkijkt en instemmend knikt. Amen. Laten wij nu samen bidden. En dat sluiten wij af met het Onze Vader samen te bidden. Laten wij bidden voor alle eenzamen, dat zij liefde en geborgenheid bij hun medemensen mogen ervaren. Laten wij bidden voor alle wanhopigen, dat zij sprankjes licht mogen zien, dat zij altijd de blik op de hemel gericht mogen houden en daar weer levensmoed door mogen krijgen. Bidden we nu samen het Onze Vader zoals het op het papier staat. Onze Vader, in de hemel, laat uw naam verheerlijkt worden. Dan zal er nu gecollecteerd worden. De opbrengst gaat naar Gist Amsterdam. Tot slot mag ik u wegzenden met Gods zegen. God bless en Godspeed.